Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van 13 november. Ik heb twee verontschuldigingen ontvangen van de heer Dico Kreeses en van mevrouw Jo Hoornaert. Zoals gewoonlijk zullen we onze stemming doen via handopsteking. Er zijn dit keer ook geen geheime stemmingen nodig, waarvoor jullie dus de e-notulen nodig hebben. Ook welkom aan mensen die eventueel vanuit thuis aan het kijken zijn. Goed, dan kunnen we met de agenda beginnen. We beginnen met de politiezone Aarschot. En dat is de politiezorgkrachtmeting. En onze korpschef is hier en zal daarover een kleine voorstelling doen.
Een beetje dimmen zo. Ja, andersom. Goedenavond allemaal. Bedankt dat ik de presentatie mag komen geven. Het is in aansluiting bij twee veiligheidscommissies ook die er geweest zijn. Dus we hebben in september veiligheidscommissie gehad al over hoe onze lokale zone de basisfunctionaliteit organiseert en wat we allemaal hebben aan materiaal en uitrusting in ons gebouw. Dat hebben we gedaan aan de hand van een rondleiding in ons gebouw. Afgelopen maandag hebben we nog een veiligheidscommissie gehad over de verschillende soorten camera's die politie allemaal kan gebruiken, zelf heeft, niet zelf heeft, hoe toegang hebben. Dat was zeer geanimeerd en vond ik ook zeer leuk om te geven. Wat we vandaag brengen is de zorgkrachtmeting. Dat is een jaar geleden ongeveer ook al op de gemeenteraad geweest. Dat was een aanbod van de gouverneur om eens te kijken met uw huidige capaciteit en het veranderend maatschappelijk beeld, ook in de stad Aarschot. Heb je nog voldoende middelen om dezelfde zorg te kunnen bieden, dezelfde politiezorg te kunnen bieden? Of heb je over, in het beste geval, wat bij ons niet was? Wat komt je nog tekort zonder natuurlijk noodzakelijk high-tech, high-fans van alles te willen hebben? En het is dat ik vandaag even wil presenteren. Dus de nulmeting, zoals we vandaag zijn, is de Aarschot 2.1, zoals we die bij ons noemen. En ik wil laten zien of we daar mee toekomen, niet mee toekomen, wat er moet gebeuren om nog zorg te kunnen bieden aan hetzelfde niveau en wat op lange termijn waarschijnlijk ook wel nodig gaat zijn. Dus dan noemen we de 2.2 en de 3.0, want het ideale is onmiddellijk 3.0, maar koken kost geld en we moeten ook kijken welke middelen er beschikbaar zijn. Dus dat is wishful thinking, het moet ook realistisch zijn, vandaar stapsgewijs eerst zeker 2.2. Onze huidige formatie, het aantal personeelsleden dat we momenteel hebben, daarmee voldoen we niet aan de wettelijke minimumnormen. We zijn daar niet alleen in. We hebben daar nog nooit aan voldoen, aan die minimumnormen. We moeten ook kijken, die normen, zijn die nodig voor de zorg die op dat moment voor Aarschot nodig was. Aarschot, ondertussen toch 31.000 plus inwoners, 9.000 leerlingen, een belangrijke hub in het spoor. Wegnetwerk en ook het busverbindingsnetwerk. Het station van Aarschot is na Leuven het drukst bezochte pendelstation van de provincie. ook niet onlogisch, want het ligt op de lijnen die vanuit Antwerpen, vanuit Hasselt, vanuit Brussel rechtstreeks zelfs, zonder via Leuven te gaan, vanuit Leuven. Alles komt hier, er moet veel overgestapt worden. We zien dat ook bij de acties die we doen aan het station, dat we hier heel veel personen tegenkomen, ook heel veel personen betrappen op drugs, die helemaal nul binding met de Aarschot hebben, maar die er wel zijn en die we mee moeten opnemen in ons veiligheidsbeeld. Jaar na jaar, dat zien jullie hier ook elk jaar bij de jaarverslag, stijgt het aantal politieoproepen en politieinterventies. We hebben ook een medewerkerstevredenheidsenquête gedaan, bevragingen nadien in de teams. Daar hebben we allemaal mee opgenomen in de afweging waar moeten we bijsturen, waar moeten we bijsteken. Wat wel door iedereen, zowel de externe als onze interne medewerkers, als pluspunt wordt aanzien is de lean van ons gebouw en dat we samen zitten in één gebouw, niet verspreid over verschillende gebouwen. Kort bij het centrum, kort bij de ring, echt ideale uitvalsbasis eigenlijk. We hebben dat gebouw ook niet nieuw laten zetten. We hebben gekozen om dat goed te onderhouden, daar zonnepanelen in te zetten, energiezuinige verwarming in te leggen. Dus om het netjes te houden, het is al van 97, maar het doet zeker nog zijn werk. De basisfunctionaliteiten van politie, een van de belangrijkste, ook bij jullie zeer goed gekend in het straatbeeld, zijn de wijkagenten, dus de wijkwerking. Daar voldoen we aan de norm van 1 op 4000 inwoners. Dus per 4000 inwoners moet je een wijkagent voorzien. Wij voldoen daaraan. Het is pas vanaf dat ons bevolkingsaantal boven de 32 zou gaan, dat we nood hebben aan daar een extra wijkagent. Nu zien we het nog beter. Ja. Laat hem maar uit, dan zien ze het beeld goed. Onthaal meldpunt. Dus dat is, hebben jullie ook kunnen zien bij het bezoek. Wij zijn 24 op 24 bemand bevrouwd. Wat hebben we daar? We hebben telefoonoproepen die kunnen binnenkomen. Een connectie met de 101 centrale in Leuven, voor heel het arrondissement Leuven. We hebben 4 politiecellen, die daar ook permanent bewaakt worden aan de videowall. En we zijn 24 op 24 open voor aangifte van dringende klachten. Iemand komt toegelopen, ik heb hier net, ben net slachtoffer geworden van vechtpartijen, het gezicht nog bloedend, daders lopen en misschien buiten nog rond. Die kan 24 op 24 bij ons terecht. Daarvoor moet je geen afspraak maken. We werken ook op afspraak overdag, maar overdag wil zeggen grosso modo tussen 8 en 8. Dus zeker in de avond kan je ook terecht. Dan werken we op afspraak, maar dat is enkel voor niet dringende klachten. Er zijn ook klachten waar dat, als we vroeger keken naar waarover mensen vaak kloegen over onze politiewerking, dan was het dat ze heel lang moesten wachten voor zo'n klacht neer te leggen en dan nog te horen krijgen, ja, je zult eigenlijk moeten terugkomen, want we hebben nog die en die en die documenten en die informatie extra nodig. Met onthaal op afspraak heeft soms ook positieve gevolgen, namelijk iemand boekt een afspraak in voor iets dat niet dringend is, krijgt onmiddellijk alle informatie mee van, dat moet je zeker meebrengen. En dan hebben we tijd voor u, dan gaat je hier bij ons ook geen uren moeten wachten in de wachtzaal eer je aan de beurt bent. Maar dat is enkel voor niet dringende klachten, voor dringende klachten zijn we altijd open. Wat hebben we daar gedetecteerd in onze 2.1, zowel bij onze medewerkerstevredenheidsenquête als de analyse van klachten van bezoekers? Is dat er tussen 17.30 en 20.30 was dat één persoon die daar alles moest doen. Noteren van klachten op afspraak. Ook nog even dat onderbreken en aan het loket. Mensen die komen vragen, kan ik een klacht neerleggen? Beoordelen, dringend, niet dringend. Dringend, oké, zet u even en wacht. Binnen zoveel tijd kunt je aan de beurt komen, niet dringend. Je moet thuis een afspraak maken of kan u hier een afspraak inboeken. Ondertussen nog mensen in de cel waar toezicht op moet gebeuren. Ondertussen de telefoon met de 101 oproepen die gaat. Ja, als dat één per één binnenkomt, dan gaat dat allemaal. Maar vaak komt dat bij ons en meer allemaal tegelijk binnen. En dat is niet goed voor kwaliteit, dat is ook niet goed. Dat kan niemand aan qua werklast op dat moment, dat houd je niet vol. Vandaar dat we daar al gestart waren met een proefreek, dat is hier ook op de gemeenteraad geweest, om daar een extra personeelslid voor aan te werven, een burgerpersoneelslid, dat de mensen te woord staat aan het loket, dat die politieambtenaar die er zit bijstaat op dat moment. En dat werkt eigenlijk heel goed, daar zijn we zeer tevreden van. Dus dat zouden we graag bestendigen in de Aarschot 2.2. maar dat is een proefproject dat al liep, omdat het zodanig dringend was. Voor interventie, ken je natuurlijk ook, onze interventiebusjes die buiten op terrein rondrijden. Normaal gezien moet je daar 24 op 24 één ploeg per week hebben. En dan nog voor een 84 uur per week een bijkomende ploeg. Dat hebben we nooit gehad. We hebben altijd maar 56 uur per week gehad. Omdat het op die moment, vonden wij, niet druk genoeg was. Of het aantal oproepen nog niet hoog genoeg om die meer dan 56 uur permanent te verantwoorden. Ondertussen is het aantal wel gestegen. De 9000 leerlingen die hier zijn, bezorgen ons toch redelijk wat kopzorgen ook. Om dat allemaal veilig te laten verlopen. We hebben schoonover dat bijgekomen is, de laag zitten. Dus er is wel stijging en van nood aan die extra interventieploeg. Vandaar dat we dat toch wel echt willen gerealiseerd hebben in de 2.2. Wat we ook gezien hebben, is dat, daar kan niemand niet naast kijken, in heel het land niet, is de drugsproblematiek. Niet alleen drugsdealen, maar ook drugsgebruik, drugs op overlast plaatsen. We doen daar veel acties op, onder andere op het station. Daar hebben we een drugshond voor nodig, een stille drugshond. Nationaal, heel België, zijn er maar 3. Die zijn vaak niet beschikbaar of worden last minute weggehaald van onze acties. De helft van onze acties dit jaar zijn niet kunnen doorgaan omdat die hond niet beschikbaar was. Niet omdat ze ons niet willen helpen, maar omdat die middelen er niet zijn. De mogelijkheid is er ook dat als je als politiezone zelf voorziet in een drugshond, dat zou heel mooi zijn. Is natuurlijk minder prangend dan die extra ploegen die ik daarnet, die extra volk voor die ploeg te voorzien. En dan het bijstaan aan het onthaal aan ons loket. Maar zeker ook wenselijk en wel meerwaarde. Voor openbare orde, wat wil dat zeggen? Dat we altijd mensen terugroepbaar hebben voor als er rampen gebeuren. Daar zitten we wat krap. We krijgen niet alle beurten ingevuld. Normaal heb ik als korpschef een aparte rol binnen rampenplanning. En mijn officieren ook een aparte rol in die rampenplanning. Maar die beurtrol voor die officieren alleen, daar zijn we met te weinig. Dus ik draai mee in die beurtrol van die officieren. Wat maakt als ik van wacht ben, dat een van de twee posten niet bezet zal zijn als er een ramp gebeurt. Gebeurt dat heel veel? Nee, ik denk dat de nood om die interventieploegen met toezichtsploegen kunnen in te vullen veel prangender is dan dit. Maar we voldoen niet en we gaan er vroeg of laat toch iets aan moeten doen. Recherche zitten we al jaren en dag heel goed. Jullie hebben het ook kunnen zien met de rondleiding. We hebben, wat vrij uitzonderlijk is, een eigen tapkamer, een afluisterkamer. We hebben eigen videoapparatuur om kinderverhoor te mogen doen. Daar hangt een hele accreditatie aan vast. Dat komt niet alleen onze werking te goed, dat we minder verplaatsingen hebben, maar dat komt ook wel echt de jeugdige slachtoffers te goed. Dat zij niet naar Hasselt of naar Leuven moeten rijden, maar dat zij hier in onze omgeving terecht kunnen. Er zijn ook heel wat buurzones die gebruik maken van onze kindervideoverhoorlokaal, zodat die slachtoffers die voor die andere zones moeten voor Scherpenheuvelen, voor Diest bijvoorbeeld of Begerendijk, dat die ook hier bij ons terecht kunnen. En dan onze cellen voldoen voor een 48-uur opsluiting. Die moeten dan groter zijn dan een 24-uur opsluiting. En daar moet een tafel en een stoel in gemonteerd worden dat veilig is. Maar dat voldoen we aan, dat hebben we. Onze verkeersdienst voldoet ook al enkele jaren aan de minimumnorm. Die werken ook zeer snel. We zien dat ook dat het aantal snelheidsovertredingen elk jaar zakt en zakt, terwijl het aantal gecontroleerde voertuigen gelijk blijft, wat de bedoeling is van snelheidscontroles. We zien dat dan ook natuurlijk in de ongevallen, dat er minder en minder zwaar gekwetsten vallen bij ongevallen. En dat is het uiteindelijke doel. Slachtofferbejegening hebben we een terugroepbaar systeem. Zij doen dat op vrijwillige basis. Ze verkiezen ervoor om dat voorlopig nog op vrijwillige basis te blijven doen. Stricto sensu, dan praten we weer over aarschot 3.0, moet je die mensen bereikbaar en terugroepbaar maken met een vergoeding. Zij doen dat nu op vrijwillige basis. Jeugd en sociale dienst, echt wel nodig voor steden met zeker mijn grote scholengemeenschap. Iedereen was daar hier ook unaniem over eens met ons dat dat een grote meerwaarde is. We zien dat ook elke dag dat dat een grote meerwaarde is. We hebben dat en we zijn daar zeer dankbaar en zeer blij om. En we willen dat zeker in stand blijven houden. Ofschoon, wat wel heel raar is, dat niet voorzien is in de minimumnormen. Persoonlijk verwacht ik dat vroeg of laat de jeugd- en sociale dienst de 8e basisfunctionaliteit gaat worden die dat je als lokale politiezone moet invullen. Dat is voorlopig niet, maar ja, we kunnen daar niet buiten. Dat is, gelet op onze aardschotse context, echt wel een meerwaarde. Ik heb een overzicht gegeven van alle diensten in uniform, dus operationeel kader noemen wij dat. Maar dat moet natuurlijk voorzien worden van voertuigen, lonen moeten betaald worden, planningen moeten opgemaakt worden. Er is heel veel back-office werk en die back-office die wordt gedaan door burgerpersoneel. Daarvoor doen wij vandaag niet aan de norm van 16%. Dus 16% van uw kader moet burgerpersoneel in back-office zijn. Wij halen dat net niet. Om dat te halen moet er in de aarschot 3.0 maar één personeelslid bijgestoken worden.
Zit een proefpersoon daarbij?
Een proefpersoon zit daar niet bij in. Dan hebben we een kaler bij, maar niet in de back-office. Ja. Ja, hoe meer dat je in de front-office steekt, dat wordt soms ja, al eens vergeten. Je kunt veel bijpompen in de front-office, maar daar heb je natuurlijk ook back-office voor nodig om die mensen ja, goed te laten werken, goede omstandigheden te geven, zorgen dat heel hun personeelsdossier in elkaar is. Daar komt ook voor de back-office telkens wel wat werk bij, dat niet zo zichtbaar is als de front-office natuurlijk. Daar hebben we ook aandacht voor en moeten we ook in de gaten blijven houden dat dat werk van de back-office ook haalbaar blijft met alles wat er in de front-office bij steekt. Voilà, dat was een overzicht van onze basisfunctionaliteiten en wat wij denken dat er nodig is om dezelfde zorg te kunnen blijven bieden. Kost natuurlijk geld, moet allemaal passen binnen de meerjarenplanning. Iedereen hier rond tafel wil idealiter misschien zelfs een aarschot 3.1 onmiddellijk, nu, morgen. Maar dat gaat niet, dat beseffen wij ook. Vandaar dat we het hebben gepresenteerd in een aantal stappen. Wij werken allemaal in ons korps met een groot hart voor aarschot. En ik denk dat jullie dat ook wel ervaren als jullie onze agenten en onze back-office mensen spreken op terrein of in vergaderingen. Zijn er vragen?
Eerst en vooral bedankt, korpschef. Dat was natuurlijk zoals steeds weer heel verhelderend. Ik had misschien twee kleine vraagjes. Eén komt ook uit de laatste commissie Veiligheid. Er gaan veel agenten op pensioen. En er komen veel nieuwe agenten, niet per se jonge, maar gewoon nieuwe agenten bij ons bij. Hebben we daar een soort, we mogen die ervaring niet zomaar verloren laten gaan. Is daar een beetje een soort van mentorship, dat we die ervaring ook doorgeven? En dan misschien een andere kleine vraag. De stille drugshond waarvan sprake was nu eigenlijk ingedeeld bij interventie. Kan die stille drugshond ook helpen bij recherche? In de zin van, ja, als ze ergens huiszoeking doen of zo, dat is iets wat mij niet helemaal duidelijk is. Vandaar de vragen, dankjewel.
Ja. Ja, de drugshond, de slide stond nu toevallig achter interventie. Dat is niet, die werkt niet alleen voor interventie, die werkt korpsbreed. Dus gaat zeker ook met, voor recherche kunnen gebruikt worden, ook voor andere acties. Sowieso hanteren wij allemaal binnen Aarschot de filosofie. Wij zijn allemaal werknemers van politiezone Aarschot. Ik kan er niet zo goed tegen, en men weet dat ook bij mij, van dat is niet voor ons een dienst, dat is voor de wijkdienst of dat is voor de recherchedienst. Doe niet mee als bij ons de scramble bell gaat. En dan moet ik zelfs niet achter vragen of zeuren, dan springt echt iedereen recht. Dus noods doet een rechercheur een fluovestje aan om verkeer te regelen. Die voelen zich daar niet te goed voor. Wijkagenten doen met plezier ook burgeruniform aan. Dus niet herkenbaar om daarmee op anonieme acties te gaan, een huiszoeking te gaan doen, een observaties. Dus ja, het staat in de omzendbrief wel opgeleid in aparte hokjes. En iedereen heeft wel zijn specialiteiten, maar iedereen voelt zich wel. We zitten ook in één gebouw. Voelt zich gewoon politieambtenaar van de politiezone en de stad Aarschot. En dat gaat voor die drugshondengeleider niet anders zijn. En dan van mentorship had je ook een vraag. Dat is inderdaad zeer belangrijk. Daar werken we aan. We hebben mensen bij ons met wat meer ervaring die de mentoropleiding gevolgd hebben of gaan volgen, zodat die jonge binnenkomende werknemers kunnen omkaderen en kunnen de weg wijzen. Ze hebben natuurlijk ook al een politieopleiding gehad, dus die staan daar niet zonder kennis, maar die hebben wel omkadering nodig van een praktijkervaring op te doen. En bijkomend zijn er ook wel mensen die doorstromen naar een hogere functie, die dan wel kans maken om terug te komen bij ons en de ervaring die ze hebben van Aarschot als leidinggevende in een team kunnen door te geven. Ja.
Oké, okay. Ik zou daar nog graag mee willen aansluiten. Het is namens het voltallige stadsbestuur dat we al bedankt hebben gezegd voor om ons inzicht te geven. Maar het spreekt voor zich dat veiligheid een kerntaak is. Ik denk dat dat ook over de partijgrenzen heen zo gezien en gevoeld wordt, waarin dat we ook zullen blijven investeren. Ik ben zelf heel trots, en dat is ook met dank aan de rest van de gemeenteraad, dat wij die jeugd- en sociale dienst hebben kunnen uitbouwen. Dat is iets dat vorige legislatuur niet was, wat, zoals je zei, niet in het verplichte kader zit, maar waar in totaal toch 4 mensen mee bezig zijn. En wat dat gebeurt door gesprekken, heel vaak is dat ook informatie, luisteren, contacten met scholen, moeilijke jongeren. En dat is een andere vorm van politiewerk, maar die echt wel in een scholenstad als Aarschot absoluut nodig is. Dus de boodschap is dat we gaan blijven investeren. Meer dan vandaag het geval is. De rest is voor volgende maand. Ja. Dank u wel. Goed, dan nodig ik de voorzitter terug uit. Het was niet sterk.
Goed, dan gaan we verder met het volgende punt van de politiezone, en dat is de instap in de raamovereenkomst voor de levering van dranken, bijproducten en toebehoren voor het lokaal bestuur Aarschot bij de opdrachtnemer aan wie de opdracht is gegund door de stad Aarschot als aankoopcentrale. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Dank u wel, dat is unaniem goedgekeurd. Dan hebben we de aankoop van 1 anoniem politievoertuig via raamovereenkomst. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u wel. Alle punten van de politie goedgekeurd. Dan komen we tot leefmilieu. Punt verlengen van de termijn van project handhaving van OVAM. In het kader van de gemeentelijke administratieve sancties als gewestelijk vaststeller. Waarbij dus OVAM aangeduid wordt voor de vaststelling van overtredingen van welbepaalde artikelen van het algemeen politiereglement. Dus het gaat dan over de zwerfvuil toestanden die OVAM hier op ons grondgebied vaststelt. Daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan komen we tot personeelspunten. Ten eerste de collectieve hospitalisatieverzekering, kennisneming van de gunning, overheidsopdracht door de gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen, administratieve opvolging en modaliteiten. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u wel. En dan hebben we de vaststelling van de compensatieregeling voor het gemeentepersoneel voor de feestdagen die in het jaar 2026 samenvallen met een zaterdag of een zondag. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we de ontwerpakte met betrekking tot de beëindiging van het recht van erfpacht op de werkhuizen, Zalden Akker en de Oude Jongensschool in Gelderode. Dat is daarnet al toegelicht. Wie is voor?
Ja. Voor we naar de stemming gaan, wil ik dat toch even toelichten. Ik zal het niet zo uitgebreid doen als daarnet. We hebben dit in het AGB ook gehad, maar hier gaat het om een technische verhuis. Deze 3 gebouwen, namelijk de eigen werkhuizen, Den Akker en de jongenschool, zullen dan niet meer in het AGB zitten. We beëindigen die erfpacht, die komen volledig bij de stad. En dat is vooral goed nieuws voor het beheer, het verhuur van die gebouwen, want dat wil ook zeggen dat we niet meer aan marktconforme prijzen moeten werken zoals dat in een bedrijf hoort. Dus bij deze komt hier zeker nog een vervolg op, want dan wil dat ook zeggen dat we tegen de volgende vergadering een aangepast reglement zullen naar voren brengen om die zalen te verhuren. Dat iedereen dat al goed weet, dat wordt dus interessanter en beter, zeker voor de Aarschotse verenigingen. Dank u.
Ja, Nele.
Ik ga het nog even kort toelichten waarom wij onthouden, zoals we daarnet ook gedaan hebben. Wij hadden wat informatie opgevraagd. We hebben daar eigenlijk voor de vergadering niets over verkregen. Het is voor ons onduidelijk wat blijft er nu in de AGB, wat niet. Dus we zouden daar inderdaad graag een commissie over hebben om te bekijken welke gebouwen dan nog eventueel daarvoor in aanmerking komen. En als u zegt dat het zo goed is voor de verenigingen, zijn er misschien nog zaken die daarvoor in aanmerking komen. We begrijpen dat het ook te maken heeft met termijnen, maar het was voor ons en is voor ons nog altijd onduidelijk welk gevolg dat dan heeft. Als die zalen niet meer marktconform zijn, zal dat dan beter worden voor de verenigingen of niet? Dat kunnen we hier niet uit afleiden. Dus wij onthouden ons voorlopig en wachten nog op een commissie voor meer informatie.
Oké, dank u.
Ja, maar van akte. Ik kan alleen maar zeggen dat we al in de vorige legislatuur deze oefening begonnen waren, dat we die nu ook verder zetten en dat we dingen die niet in een AGB thuis horen daar ook uithalen. Het best gekende voorbeeld is de bijaard. Er zijn voor de bijaard eigenlijk nooit toegangsticketjes verkocht, dus het is ook niet logisch als je geen inkomsten hebt dat je dan wel aan btw-recuperatie doet. Dus daarom is de vorige legislatuur die bijaard daar al uitgehaald. Schoonhoven is gekocht door de stad, precies om te kunnen werken met ons eigen personeel. Om als er daar iets moet gebeuren, daar moet gemaaid worden, daar moet iets weggehaald worden, kunnen we met ons eigen personeel werken en is er geen doorfacturatie van stad naar AGB nodig. Dus ik herhaal nog eens, hier gaat het over de jongensschool in Gelrode en Zaalden Akker. Zaalden Akker is in een ver verleden gebouwd ten behoeve van de verenigingen en het verenigingsleven van Rillaar. Maar omdat dat in een AGB was opgenomen, moest die zaal aan marktconforme prijzen verhuurd worden. Wat eigenlijk maakt dat de huurprijs van de Zaalden Akker behoorlijk stevig is. Zeker voor een vereniging die niet tot doel heeft om winst te maken. Dat is geen bedrijf, hè. Die mensen doen dat om hun eigen werking mee goed te keuren. Dus door de Zaalden Akker uit het AGB te halen, kunnen we de prijzen om de Zaalden Akker te verhuren verlagen. En dat is ook onze bedoeling. Hè? En dat is dezelfde filosofie als die we tot nu toe elke keer hebben doorgekregen. En Nele, ik heb jouw mailtje gezien. Dat is van maandag. Je vroeg, kan ik daar meer uitleg bij krijgen? Ik had begrepen dat die uitleg zou volstaan hier, maar als je dat wilt, dan doen wij een commissie. Bij deze een warme oproep om het goede bestuur dat hierachter zit mee te steunen.
Dankjewel. Wie is voor? Wie? Ja, dank u. Wie is tegen? Onthouding? Ja. CD&V en de heer Vinken onthouden zich. Dank u wel. Het punt is goedgekeurd. Dan hebben we het reglement betreffende clubhuizen van motorclubs. Zijn er daarover vragen? Ja.
Ik doe daar inderdaad graag een tussenkomst in. Wij stemmen positief in met het voorstel dat hier voor ligt, het reglement rond clubhuizen van motorclubs. Dat is een goede stap die gezet wordt in de openbare orde en de veiligheid voor onze stad. We hebben inderdaad een geanimeerde commissie gehad vorige maandag, de korpschef gaf het al aan. We kregen van de korpschef ook toelichting met enkele van onze vragen. Die vragen, daar zaten ook enkele kritischere vragen in. Wel, die antwoorden hebben ons overtuigd, ook wat opzoekwerk dat we gedaan hebben, dat dit reglement wel een zorgvuldig en een proportioneel verhaal brengt. Voor ons is het ook belangrijk dat er een recht op vereniging, dat kan, dat moet blijven kunnen. Ik kan me inbeelden als er vrienden zijn die met de motor rijden en die daar een vereniging voor willen oprichten en daar een clubhuis voor willen oprichten, dat ze dat moeten kunnen doen. En dit reglement verhindert dat niet. Alleen moeten we ervoor zorgen als die mensen centen in het laadje brengen dat via hun mosseldag is en dat dat niet is door bepaalde criminele activiteiten te oefenen. Dat willen we niet. Ik had tussendoor, de vraag geef ik al meteen mee, dan ga ik op het eigenlijke aandachtspunt in. Ik vroeg me alleen nog af welke dienst uiteindelijk dat reglement of de aanvraag gaat beoordelen, want ik zag verschillende auteurs bij dit punt staan. Maar mijn tussenkomst, die vraag kan zelfs beantwoord worden hoor. Mijn tussenkomst wil zich nog wel wat focussen op een aandachtspunt. Criminele netwerken die stoppen natuurlijk niet aan een gemeentegrens. En als je de toelichting bij dit punt hoort, dan zie je ook dat er daar vanuit de bovenlokale acties die in Antwerpen en in Limburg en in de grensstreek genomen worden, dat zich een stuk dat heeft vertaald naar andere gebieden in ons land, ook in Vlaams-Brabant. We hebben praktijkvoorbeelden in Dist, ook Halle komt in beeld. En ik denk ook dat het goed is als onze aanpak ook ingebed is in meer bovenlokale werking. En daarvoor wil ik drie puntjes benadrukken. Wat betreft die bovenlokale samenwerking, de korpschef verwees ook naar de zogenaamde arrondissementele informatie- en expertisecentra, een hele mond vol. Wel, dat zijn centra die eigenlijk binnen het arrondissement en dus over de gemeentegrenzen heen optreden, zeker tegen criminele netwerken. En wij willen dus dat die netwerken, die criminele netwerken, dat die zich niet gaan verplaatsen, maar we zullen gewoon weg, overal weg. Uitroeien zou je kunnen zeggen. En dat vraagt een stuk coördinatie en informatieuitwisseling ook bovenlokaal. In ons contact, een tweede aandachtspuntje, ons contact met het kabinet van de minister van Justitie en de gouverneur van Vlaams-Brabant, stellen we vast dat er inderdaad goede praktijken worden gedeeld. Dus wij vragen om nu, na vandaag, als het tenminste goedgekeurd wordt, om ook het aarschotsvoorbeeld aan die praktijkvoorbeelden toe te voegen. We hebben hier Nele Pelgrims, zit hier naast mij, ze zit in de provincieraad. Er kan een voorstel komen om andere gemeenten expliciet in te lichten over Dist, Halle en dus ook Aarschot. Zo voorkomen we ook dat die clubs zich gaan verplaatsen naar de buurgemeente rondom Aarschot. Het probleem mag zich dus niet verschuiven, kwam ik daarnet al te zeggen, het moet worden aangepakt. En tenslotte, derde aandachtspunt, we vragen dat lokaal de regelgeving goed wordt opgevolgd. Dat is dus ook het handhaven natuurlijk. En dat er een evaluatie na enkele jaren komt, zo kunnen we naar onze buurgemeente, naar andere gemeenten in de provincie terugkoppelen en advies uitwisselen met andere steden en gemeenten. Dat versterkt die bovenlokale aanpak. Dus onze fractie zal instemmen. De bezorgdheid rond het recht op vereniging is weggenomen, daar is daar geen probleem in. Dat is voor mij een hele belangrijke. Dit reglement legt controles op die elke gewone vereniging met de goede intenties zonder moeite kan doorstaan. Het gaat in deze om een verstrenging voor organisaties waarvan de middelen vaak uit criminele activiteiten komen. En dan is het ook een goede, noodzakelijke bescherming, een legitieme bescherming van onze gemeenschap. En kunnen jullie op onze steun rekenen.
Ja, Matthias, dank u wel. Daar zijn we blij mee. De meeste andere gemeenten hebben al zo'n reglement. Dus dit is de theorie van het waterbedeffect. Voor alle duidelijkheid, het is preventief. Het is niet zo dat er vandaag een acute situatie is. Maar we willen wel klaar zijn natuurlijk. Om op je vraag te antwoorden, gebeurt een screening door politie, door verschillende diensten, door de dienst economie. En finaal neemt het college van burgemeester en Schepenen de beslissing. De aandachtspunten die nemen we mee. En het recht op vereniging. Ik hoop dat je ons genoeg kent om te weten dat wij dat ook in het hart dragen. Dat is iets, denk ik, dat hier in Aarschot ook thuis hoort. Ik hoorde u daar juist zeggen, ze moeten hun inkomsten niet uit criminele activiteiten halen, maar uit mosselsoupees. Ah, wel ja, dus daarom dat wij de zalen uit het AGB halen, zodat die prijs lager is en ze meer opbrengst hebben en dus beter kunnen gedijen als vereniging. Voilà.
Ja. Wat Vlaams-Brabant betreft, denk ik dat er inderdaad nog wel andere gemeenten te inspireren zijn. Als ik het goed voor heb, zijn wij de derde of de vierde gemeente misschien. Dus de gouverneur neemt initiatief. Dus ik denk met de intenties die hier vandaag kunnen genomen worden, dat we ook andere gemeenten kunnen inspireren. Waar je naar verwijst is waarschijnlijk de Antwerpse en de Limburgse context. En daar kwam het ook vanuit dat bovenlokale. Dus dat is vooral de oproep dat ik hier ook nog wel wil doen.
Ja. Het is misschien wel nuttig om mee te geven dat voor heel veel andere praktijken wij ook dan in interactie gaan met wat wij doen en dat ook delen met andere gemeenten. Meestal is dat de gouverneur die de coördinatie doet of de AREC, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zijn coördinatiediensten boven lokaal. Een heel bekend voorbeeld ondertussen is het voorbeeld van de Rilaarse bed and breakfasts, waar we met een groot probleem zaten, dat er op korte tijd ineens 3 B&B's als paddenstoelen uit de grond kwamen, die alles behalve B&B's waren, maar eigenlijk in het criminele / prostitutie netwerk zaten. En dat hebben we met bestuurlijke handhaving aangepakt. Er is toen een bovenlokaal initiatief genomen waar de korpschef en ik zelf zijn uitgenodigd om onze aanpak te gaan toelichten. Dat is gecoördineerd vanuit de provincie Vlaams-Brabant. En dat wordt op dit moment als best practice meegenomen. Dus ja, dit komt vanuit andere gemeenten, vanuit andere provincies, schuift op. Dat is wat ik bedoel met dat waterbedeffect. Maar wij gaan uiteraard, dat is de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, autoriteiten voor zorgen dat de goede praktijken gedeeld worden. En ik hoop, meneer de korpschef, dat we vanuit Aarschot nog enkele best practices kunnen gaan delen. Want we staan daar toch maar als kleine één politiezone mooi op de kaart, zeker wat bestuurlijke handhaving betreft.
Dank je wel. Dat klopt helemaal. Goed, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Dank je wel. Unaniem goedgekeurd. Dan hebben we IGO, Algemene Vergadering op 19/12, goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En de vertegenwoordiger daar is Els Wouters. Wie is voor? Ja, iedereen goedgekeurd. Dank je wel. Dan hebben we CREAT Services, bijzondere algemene vergadering 16/12, goedkeuring van de agenda, bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger is Stefan Kalster en Kurt als plaatsvervanger. Wie is voor? Ja, dank u wel. Ook unaniem goedgekeurd. Dan hebben we de toetredingsovereenkomst voor de opstart van de digitale aangifte van overlijden via het ILIS-platform. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Ja, dank u. Ook unaniem goedgekeurd. En dan hebben we de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan. En daar gaat de burgemeester eerst een korte toelichting over geven.
Ja, dank u wel. We hebben gekozen voor deze werkwijze. Ik zal mij uitleggen. We gaan nu met een aanpassing komen van ons meerjarenplan van de vorige cyclus. We willen graag heel duidelijk maken wat en op welke manier, op welke financiële staat zeg maar, deze beheerscyclus wordt afgesloten. Wat de juiste, exacte financiële staat is op dit moment. En daarom passen we dit nu aan. Dat is natuurlijk een hele duidelijke communicatie met betrekking tot het meerjarenplan de volgende keer. Want zo weet iedereen waar we precies staan als we volgende maand ons meerjarenplan samen goedkeuren. De directe aanleiding is toch wel een bijzondere zaak geweest. Ik wil dat toch met jullie wel even delen. Normaal gezien krijgen wij ergens voor de zomer de cijfers van de hogere overheden waar wij rekening mee moeten houden. Aarschot heeft een deeltje eigen inkomsten, maar heeft vooral doorstortingen van de federale overheid en de Vlaamse overheid, meer bepaald onze personenbelasting, ook onze onroerende voorheffing. We krijgen ook geld uit het gemeentefonds en er waren ook afspraken gemaakt met die hogere overheden over bijvoorbeeld de pensioenfactuur en het gedeelte dat daar door Vlaanderen zou worden tussengekomen. Dat zijn de cijfers waar wij voor de zomer mee gewerkt hebben, maar een beetje tot niet alleen onze verbazing, maar ik denk zowat elke gemeente in ons land, hebben wij in oktober nieuwe cijfers gekregen. Aangepaste cijfers, ja, voor het komende meerjarencyclus. Dat zijn soms plusjes, dat zijn ook minnen, dat loopt over de volgende cyclus van jaren, maar dat is wel heel ongebruikelijk, hè, meneer de financieel directeur. Ik moet zeggen, normaal gezien krijg je je cijfers voor de zomer en ga je daarmee aan de slag. Maar hier, en ik zeg dat omdat ik weet dat de oppositie ongeduldig op het meerjarenplan wacht, hebben we dus een bijsturing gekregen in de maand oktober. Ja? We hebben er dan voor gekozen, ik moet nog één ding toevoegen. We hebben vervolgens een brief gekregen van minister Krevits, mijn opvolgster als minister van Binnenlands Bestuur. En die was op zich wel heel sympathiek, moet ik zeggen. Zij is bevoegd om de financiën vanuit Binnenlands Bestuur na te kijken van de steden en de gemeenten. En zij heeft een brief gestuurd naar alle gemeenten met de boodschap: als jullie willen, mogen jullie die cijfers nog een jaar negeren. Jullie mogen die nog een jaar naast je neerleggen. En je krijgt een beetje respect. Wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Dat is de boodschap die ik hier nu graag wil brengen. Dat heeft geen zin. Ja? Je kan de ogen sluiten en denken, we passen die cijfers volgend jaar pas aan. Maar dan moet je eigenlijk opnieuw aan de slag volgend jaar. Want voor alle duidelijkheid, die cijfers over de loop van de legislatuur waar we nu aan begonnen zijn, zijn slechter. Dat komt omdat de Vlaamse en de federale overheid besparen en ze besparen ook op kap van de gemeente. Dus we hebben ervoor gekozen om dat nu mee te nemen. Dat wil voor de federale overheid zeggen, en dat is toch wel een hele bijzondere situatie, dat er een aanpassing van de personenbelasting in doorgerekend wordt alsof er een lastenverlaging gestemd zou zijn die niet gestemd is. We moeten hier niet over nationale politiek gaan praten, dat is niet de bedoeling. Maar aangezien er geen regering is en ook geen budget, enfin, er is nog wel een regering, maar er is geen budget, is die nog niet gestemd en heeft die theoretisch geen wettelijke basis. Wij kiezen er toch voor om met die nieuwe cijfers te werken. Dat is dus een concrete aanleiding waardoor we vanuit, ik spreek nu als schepen van financiën, hebben gezegd, laten we al op voorhand de teller eens juist zetten en eens laten zien wat de staat, de financiële staat van Aarschot op dit moment is. We hebben dan meteen ook alle correcties meegepakt die ondertussen aan het licht waren gekomen. Ik was de vorige keer op de gemeenteraad verontschuldigd wegens geen stem. Als je niks kan zeggen, is het moeilijk om in de gemeenteraad te zitten. Ik heb daar gemerkt dat er wat commotie was over de cijfers van Schoonhoven. Dat waren nog de oude cijfers die in het oude meerjarenplan waren blijven staan, waarin men van plan was om vanaf 22 inkomsten te noteren. Dat is natuurlijk niet waar. Schoonhoven was pas open vanaf 24. We zetten dat nu juist. Ja, dat is een geste naar iedereen die die opmerking gemaakt heeft. Elk van de lijnen hier worden juist gezet, zodat we weten waar we financieel staan. En ik kan aan de leden van de gemeenteraad, maar meer uitgebreid aan de Aarschottenaar die kijkt, ook zeggen dat de financiële staat van Aarschot goed is, want we sluiten af met een positieve autofinancieringsmarge van 3,5 miljoen. Dat wil dus zeggen dat we in de vorige bestuursperiode al heel veel dingen gedaan hebben, hard hebben gewerkt en toch met positieve cijfers kunnen afsluiten. Ik ben daar fier op. Ik dank de ploeg daarvoor. Ik dank ook mijn vorige ploeg daarvoor, want dat is het teken dat er goed en zorgvuldig met de centen is omgegaan. En jullie kunnen ervan op aan dat wij ook in de volgende legislatuur, en dat is dan voor volgende maand, een gezonde financiële planning zullen voorleggen met een positief eindresultaat. Dank u.
Ja, dank u wel. Thomas?
Dank u wel alvast voor de geruststelling dat er een gezonde financiële planning op de tafel zal liggen. Ik wou gewoon heel eventjes rond, hè, als we hiermee de update maken van de huidige stand van zaken, is er één cijfer, hè, als we kijken naar die aanpassingen in het huidige budget dat mij in het oog springt. En dat is die aanpassing van ongeveer een tweetal miljoen op de personeelsuitgaven. Dat is een bijzonder groot bedrag. Hè. Ja. Tweetal miljoen, dat is uit de duim gezogen, pakweg 20 VTE's of zo. Ik vraag mij af, hoe komt dat, die 2 miljoen? Van waar komt dat ongeveer juist? Hoe zijn die minder uitgaven? Hè? Want zo is het, denk ik, als ik het correct begrijp, gerealiseerd. Dank u wel.
Wel, dat is een goede en een nuttige vraag. Het zijn er zeker geen 20. Wij rekenen ongeveer aan 75.000 euro voor een VTE. Hè. Dat is het eerste. Maar ik kan je geruststellen, hè, er is aan onze personeelsformatie tot nu toe niets veranderd. Dus het is een juist zetten van de schatting. Wat in het verleden gebeurde, is dat er een raming werd gemaakt, waardoor de personeelsdienst van de stad enerzijds en de personeelsdienst van het OCMW, die wel samen zitten, maar het zijn juridisch nog twee aparte structuren, een inschatting werd gemaakt van wat denken wij per jaar, dat is namelijk een begroting, wat is onze schatting dat wij denken nodig te hebben aan personeelsmiddelen. We hebben gezien, dat was een van de opdrachten van dit jaar, we zijn eigenlijk heel nauwgezet gaan kijken naar die personeelsuitgaven. Waarom? Omdat dat de grote bulk is van wat een stad besteedt. Het overgrote deel van wat wij doen gaat naar personeelsuitgaven. Dus dat is heel belangrijk om daar heel nauwgezet naar te kijken. Wat wij in het verleden deden, en dat hebben we elk jaar op die manier besproken, is ervan uitgaan dat er een buffer zou zijn. Ik ga dat proberen te verklaren. Als je voor één personeelslid alle uitgaven voor één jaar voorziet, stel dat is 100, maar dat personeelslid valt uit, is ziek of vertrekt, is niet de dag daarna al terug ingevuld, maar duurt wat langer om in te vullen, dan heb je geen 100 uitgegeven, maar bijvoorbeeld 95 of 90, ik zeg maar wat. Hè. Al die kleine stukjes samen, Ja? Die zorgde in het verleden voor een stukje buffer die wij in onze begroting opnamen. Het tweede is dat er vaak nog werd uitgegaan van theoretische personeelsformaties. Bijvoorbeeld op het OCMW is er, zeker na de brand, comfort gegeven in de personeelsuitgaven. De tegemoetkoming is ook ruim gestegen vanuit de stad om flexibel te kunnen inspelen op bepaalde situaties. Er is een nieuwe directeur in het woonzorgcentrum van voor de zomer. Die heeft de vraag gekregen om nauwgezet naar de personeelsuitgaven te kijken en ook naar de nieuwe IFIX-schalen. En wat we hier doen, is proberen de raming dichter te brengen bij de realiteit. Met andere woorden, we willen gewoon zo goed mogelijk de reële situatie begroten in plaats van alleen nog de theoretische te verwachten situatie. Omdat we uit al onze voorgaande jaarrekeningen, en dat kan je zelf ook nagaan, konden zien dat er telkens ruime overschotten op zaten. We doen dat vanuit goed bestuur. Het heeft echt geen zin om op zo'n grote budgetten telkens te veel marge te pakken. We zetten met andere woorden ook hier de teller juist. En dat zie je ook in de cijfers, voornamelijk bij het OCMW. Onze nieuwe directeur van het woonzorgcentrum, en dat vorige was ook schitterend en goed, hè, ze hebben allebei hun eigen skills, maar heeft ook een economische achtergrond en is met die economische achtergrond heel nauwgezet in de personeelsschalen, inschalingen en bezetting gaan kijken. En dat maakt dat we hier effectief op personeel een beter resultaat kunnen voorleggen dan begroot was. Wat ook onze bedoeling is, hè, we zijn een overheid die ook naar zichzelf en naar haar eigen functioneren wil kijken.
Oké, okay, ja, dankjewel voor de toelichting. Ik denk op zich is het zeker gunstig om een beeld te krijgen van de reële uitgaven. Hè. Nu, de beslissing natuurlijk om dat als uitgangspunt te nemen voor het volgende meerjarenplan betekent dan ook wel, zoals je zelf heel goed uitlegde, dat die een buffer natuurlijk ook wel weg is dan. Of dat als er op dat moment een meer uitgaven zal zijn, om God weet welke reden, omdat er mindere mensen uitvallen omwille van ziekte, dat die een buffer dan ook weg is, of op zijn minst kleiner. Of dat is in elk geval de bezorgdheid die ik daar rond heb.
Wel, daar wil ik op antwoorden. In principe is die effectief kleiner. Hè? Dus we zijn in het verleden uitgegaan van een buffer, ik geloof, van 1% voor de statutairen en 3% voor de contractuelen. We zullen nu moeten kijken welke buffer, dat zal voor volgende maand zijn, er nog wordt gezien. Omdat ook nu, zelfs al zet je het scherper, nooit 100% van de mensen aan 100% van de tijd 100% worden uitbetaald. Het is natuurlijk een stuk scherper. Dus waar je gelijk in hebt, is dat er nu geen buffer van 5% zal inzitten. Dat is niet zo. Maar je weet dat wij tegelijkertijd een oefening aan het doen zijn, waar we volgende maand ook met een nieuw organogram naar de gemeenteraad willen komen. Dus met andere woorden, daar klopt jouw redenering niet, want dit is de tekening oud organogram, oude invulling, juist gezet. Voor de volgende 5 jaar maken wij een nieuw organogram, nieuwe tekening. En daar zullen plussen in zitten. Daar zullen hier en daar ook niet vervangingen in zitten. Dat is een logische oefening die je als organisatie van bijna 500 VTE's moet maken. En daar dient ook het jaar voor dat we nu achter de rug hebben. We hebben tot slot ook een nieuwe rechtspositieregeling afgesproken. Daar zijn we al mee naar de vakbonden gegaan. En ik denk dat ik hier mag zeggen dat we daar protocol van akkoord hebben van de 3 vakbonden. De rechtspositieregeling is een intern arbeidsreglement waarbij onze manier van werken ook zal veranderen. Met andere woorden, we zetten eerst een teller juist op het oude systeem. Hoeveel mensen werken hier nu echt? Hoe zijn ze ingeschaald en wat kost ons dat? Dan hebben we nu een nieuw organogram gemaakt waarin we projecteren de komende jaren wat hebben we nodig om wat te doen, zoals de korpschef daarnet heeft gedaan voor de politie. En tot slot heb je nog: hoe werven we aan? Hoe evalueren we? Hoe gaan we in ons intern reglement met elkaar om? En die 3 factoren samen gaan de personeelskosten bepalen. Dus daar zal nog wel een wijziging op zitten, maar ik vond het heel belangrijk dat jullie, omdat jullie vaak gevraagd hebben, waar blijft het? Ja? Ten eerste, als de cijfers veranderen, is het voor ons ook moeilijk werken. Ik hoop dat jullie dat begrijpen, dat dat voor een administratie, maar ook voor bestuur, niet simpel is. Als in één keer in oktober er andere cijfers op uw kop vallen, we hebben dat toch gedaan, waarvoor een dikke merci aan de algemeen directeur, aan de financiële directeur en alle mensen die daaronder zitten. Want dat wilde zeggen dat die terug moesten schakelen in oktober. En we zijn transparant naar jullie toe door duidelijk te zeggen wat de financiële staat van Aarschot is op dit moment. En die is positief. En ik vind dat heel belangrijk om dat te zeggen. 3,5 miljoen euro over na alle verwijten van zogezegd grote projecten. Hè. Dat is financieel gezond beheer. En ik hoop dat ik dat niet meer moet horen dat er gaten in de begroting worden geslagen, want dat is natuurlijk onzin. Er is overschot.
Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Goed, dan gaan we ter stemming over. Wie is voor? Dankjewel. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? De GroenFractie, CD&V en de heer Venke onthouden zich.
Dank u wel.
Het is aangenomen. Dan ga ik hier even weer de technische ingreep toepassen, waarbij ik de gemeenteraad ga schorsen en even overgaan naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, omdat we daar ook die meerjarenplan moeten vaststellen, maar dan voor het deel van het OCMW. Dus voilà, ik schors even en dan gaan we naar het OCMW en daar doen we ook de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan stad OCMW, maar dan deel OCMW. Wie is voor? Ja, dank u wel. Wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. GroenFractie, CD&V en de heer Venke onthouden zich. Is goedgekeurd en dan schors ik terug de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en dan gaan we verder in de gemeenteraad. Daar moeten we dan ook nog even de vaststelling doen voor deel stad en OCMW samen. Dat is gewoon een verplicht nummertje. Dus wie is voor? Dank u wel. Mag ik dezelfde stemming noteren? Ja, oké. Dan onthouding voor de rest van de fracties. Dank u wel. Dan hebben we de aanpassing, goedkeuring aanpassing van het meerjarenplan voor het AGB Aarschot. Zijn er daar nog vragen over? Nee, oké. Wie is voor? Dank u wel. Ook onthouding voor de andere fracties? Ja, dank u wel. En dan hebben we de vaststelling van de nominatieve werkings- en investeringstoelage 2025. Zijn er daarover vragen? Wie is voor? Dank u wel. Ook onthouding voor de andere fracties? Ja, dank u wel. Dan hebben we nog het prijssubsidiereglement 25 voor de exploitatie van de infrastructuur van het AGB. Periode 1 december 25 tot 31 december 25. Wie is voor? Ja, dank u wel. Punt unaniem goedgekeurd. En dan hebben we de kennisgeving van het besluit van de gouverneur. Houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 2 van 2025 voor de politiezone Aarschot. Dat is een kennisname, dat hoeft geen stemming. Dan komen we tot de punten van de erediensten. Advies over de jaarrekening 2024 van de kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Nicolaas Rillaar. Daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dank u. Punt goedgekeurd. Hetzelfde punt adviesjaarrekening, maar de kerkfabriek Heiligaard Maria, Pieter en Antonius van Langdorp. Wie is voor? Ja, unaniem goedgekeurd. En dan ook hetzelfde voor de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Aarschot. Wie is voor? Ja, dank u wel, alle kerkfabriek. Goedgekeurd. Dan komen we al tot de vragen van de raadsleden en dan geef ik het woord aan Groen.
Ik weet niet wie dat er begint. Ik zou graag eens willen terugkomen op mijn vraag uit de maand juni. Wij stellen toen de vraag om te onderzoeken of er een automatische rechtentoekenning zou kunnen komen voor de stedelijke premie voor thuisverzorging van kinderen met een handicap. Uit het antwoord op de gemeenteraad bleek toen al dat pakweg slechts 1/4, 1/3 van de personen die in Aarschot recht heeft op deze tegemoetkoming, die effectief ook aanvraagt en dan ook ontvangt natuurlijk. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk een onderbenutting is hè, van die sociale toeslag die wij vanuit de gemeente organiseren. Waarschijnlijk gewoon omdat mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van die premie. En we waren heel tevreden toen met het antwoord van het Schepencollege. En wij zouden graag om een update willen vragen. Is er intussen onderzocht of dat haalbaar is om over te gaan tot die automatische toekenning van dat recht? Hè? Dat was dan via die samenwerking met het agentschap Opgroeien, die dat die data zou kunnen delen van die personen die dat daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Dus graag een update over onze vraag van de gemeenteraad van juni. Dank u wel.
Ja, dank u wel, Nicole.
Dank u wel, Thomas. Wij hadden dat eigenlijk al beslist om de automatisch kunnen te doen, maar moesten nog juist uitdokteren op welke manier. En het kan dus gebeuren via het Vlaamse Agentschap Uitbetaling Groeipakket, want Opgroeien die hebben alleen maar de cijfers. En het groeipakket die beschikken ook over de toestand van de gezinssituatie, zowel de sociale als de financiële kant ervan. En samen met hen kunnen wij dus de lijst verkrijgen van de meest kwetsbare mensen die daarvoor in aanmerking komen. Na de goedkeuring van het meerjarenplan gaan we daar zeker mee van de slag. Als zij dus het groeipakket onze lijst overmaakt, die gaan dus alle gegevens, ook hun rekeningnummer en de GDPR gewijs uiteraard. En dan kunnen ze automatisch via onze ambtenaar een bedrag gestort krijgen op hun rekening. Dus maar we zijn daar 200% positief over.
Uitgerold wordt, begrijp ik. Ja, oké, dat is goed. Dank u wel. Dan zijn we heel tevreden met dat antwoord. Dank u wel daarvoor.
Ja, dank u wel. Petra.
Ja, deze vraag dat gaat over de riolering. Dus we hebben een commissie gehad over de uitrollen van het rioleringsnetwerk in Aarschot in oktober. Dat was een goede commissie. Die ambtenaar die heeft heel goed zijn werk gedaan en heeft alle vragen die we hadden goed beantwoord. Riolering, dat vinden wij natuurlijk als groene heel belangrijk, want dat gaat over propere beken, dat gaat over proper water, zuiver drinkwater, het blauwe goud. Maar dat zijn ook projecten die letterlijk binnendringen in de huizen van mensen, in de straat. Dus dat is toch wel iets dat een hele grote impact heeft op een gemeenschap, op een stad, op een dorp. Dat zijn ook projecten van heel veel werk. En dat gaat over verschillende structuren en overheden die daar een rol in spelen, maar ook heel veel werk voor de lokale overheid, dus voor de stad en voor de stadsdiensten. En de stad die is verantwoordelijk voor de bovenbouw. De bovenbouw, dat wil zeggen, eerst steekt je de buizen in de grond en alles wat daarboven zit, dus wat je ziet in de straat, daar is de stad verantwoordelijk voor. En we moeten ons realiseren, als je zo een straat terug aanlegt, dat dat niet is om volgend jaar terug op te breken. Dus als je zoiets doet, uitrolt, de bovenbouw terug heraanlegt, dan is dat op lange termijn. Over 10 jaar in principe ziet dat er nog zo uit. Dus daar moet je eens goed over nadenken hoe dat je dat gaat doen. Daarom die keuze van hoe dat je dat gaat doen, dat beperkt zich niet alleen tot de technische dienst van Aarschot. Dat gaat over veel meer. Dat gaat over toegankelijkheid, dat gaat over verkeersveiligheid, dat gaat over vergroening, dat gaat over kindvriendelijkheid. Dus heel veel diensten zijn daar betrokken. En niet alleen diensten, maar ook bewoners. Want dat gaat over hun straat, dat gaat erover van hoe toegankelijk is hun straat, hoe leefbaar is hun straat. Dus dat vereist een integrale aanpak. Dus je ziet, dat is mega veel werk. En we willen daar ook nog eens bij stellen dat verkeersveiligheid, vergroening, kindvriendelijkheid, dat dat geen meningen zijn. Dat zijn beleidskeuzes. Je kiest ervoor om je straat verkeersveilig in te richten. Je kiest ervoor om je straat te vergroenen. Je kiest ervoor om dat te doen. Dus dat is geen mening. En dat zijn terechte opmerkingen dat bewoners diensten kunnen maken. Dus wat heb ik nu gezegd in die voorbije 2 minuten? 1, dat is keiveel werk. Er is heel veel werk gedaan. Er zit heel veel werk nu. Dat we nu mee bezig zijn en er gaat nog heel veel werk op ons bord komen. En 2, die rioleringen, dat gaat over, ook over beleidskeuzes die dat je nu moet maken voor de komende 10 jaar. Dus daarom onze vraag, hoe gaat het stadsbestuur, de dienst die dat de rioleringsprojecten opvolgt en de taken die aan de aarschot toekomen, opneemt, ondersteunen? Dus hoe gaan jullie, het college, de bevoegde schepen, die daar eigenlijk de eindverantwoordelijkheid heeft, die verantwoording moet afleggen, hoe gaan die de diensten ondersteunen? Want dat hebben we begrepen uit die commissie. Wij hadden de indruk dat die mensen verdrinken in het werk. Dus hoe gaan jullie die ondersteunen? Dan 2, zal met de werkbelasting die meekomt met de uitbouw van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in rekening worden gehouden in het meerjarenplan?
Ja, Petra, dat is inderdaad waar. Dat is heel wat werk dat er op de plank ligt. We hebben vorige legislatuur al begonnen met een hele inhaalbeweging op vlak van rioleringsprojecten. Wij hebben er een aantal afgerond, we zijn er een aantal opgestart. En al diegenen, dat zijn er een heel deel, die we begin vorige legislatuur opgestart zijn, die gaan nu in uitvoering. En dat is inderdaad een hele hoop werk, maar dat is ook 5, 6 jaar hard aan gewerkt, zowel door onze dienst als door RioPact, als door de studiebureaus. En daar is heel veel werk in gestoken. En we hebben ook op onze dienst inderdaad gezorgd voor nieuwe ondersteuning. Er zijn 2 mensen bijgekomen op onze dienstgebouwen. Ook op onze dienstwegen zijn er mensen bijgekomen en dat gaat nog uitgebreid worden. Dus we zetten daar heel sterk op in. Het is ook een kerntaak van ons. En ja, allee, die dienst draait heel goed en ik ben daar heel fier op.
Ja, zeg, Gerrie, dank u voor het antwoord. Die 2 mensen die daarbij gekomen zijn, is dat sinds vorige commissie?
Die vorige commissie was 2 weken geleden, dus ik denk het niet. Nee.
Petra, ik wou nog eventjes zeggen, als het gaat over de bovenbouw, dus verkeersveiligheid, mobiliteit, die dienst was voor vorige legislatuur onbestaande. Daar zijn 3 mensen nu op aan het werk en die werken altijd samen met de technische dienst. Dus die samenwerking speelt daar ook een zeer grote rol in, denk ik. En ik vind persoonlijk dat dat heel goed gaat.
Ja, misschien, Petra, als uw vraag is van hoe gaan we daar de komende jaren naartoe, wij begrijpen helaas hè, dat wij een hele grote inhaalsbeweging hebben moeten doen op het vlak van rioleringen. We zijn daar ook nog mee bezig en dat vraagt enorm veel van een stad. Als ik alleen al kijk naar de Geimelse Steenweg en de moeilijkheden daar en ik zie hoeveel wij daar investeren. Wij investeren maar liefst 2 miljoen euro enkel en alleen vanuit de stad voor de bovenbouw. Dat is waar jij het daarnet over had. Hè. Dat is zowel qua centen veel, maar natuurlijk ook qua werklast. Want, steek ik ook niet weg, wij proberen en we hebben geprobeerd om voor heel wat projecten tijdig de vergunningsaanvragen en de dossiers in orde te krijgen om naar uitvoering te kunnen gaan. Waarom doen we dat? Omdat de regelgeving ook vaak verstrengt. Dat ga jij misschien een goede zaak vinden, dat vinden wij soms heel moeilijk. Als die verstrengt, wordt het alleen maar moeilijker om een rioleringsproject tot uitvoering te brengen. Precies daarom hebben wij voor heel wat werken het voorbije jaar ervoor gezorgd dat alles op punt staat. Ik geef een voorbeeld. De Nieuwlandlaan, dus vooral het bedrijventerrein, waar een volledig nieuw rioleringsproject komt. Daar is met man en macht gewerkt, ook door de persoon waar jij naar verwijst in de commissie. Heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat daar een vergunningsaanvraag binnen kon zijn. En we hebben die vergunning ook gekregen van de provincie. Met andere woorden, op sommige momenten zit er versnelling in. Hè, en wordt er heel veel werk gevraagd. Op andere momenten gaan we naar uitvoering. Dat is een ander element. Maar we hebben, zoals Schepen Franke en Schepen Gijskes gezegd hebben, die technische dienst in de vorige legislatuur serieus versterkt. En als je goed geluisterd hebt naar wat ik daarnet gezegd heb, komt er een nieuw organogram. En zullen we ook daar zorgen dat de mensen op de verschillende diensten op kerntaken op versterking kunnen rekenen. Maar dat mag je nu niet. Net zoals jij zegt, is het sinds de vorige commissie, kunnen we niet op vooruit lopen. Volgende keer staat het organogram op de agenda en dan zal je in het organogram ook kunnen zien wie welke functie doet. Dus ik hoop dat je daar nog eventjes op kan wachten.
Ja, dus dat laatste, dat was een antwoord op mijn vraag. Alle vorige niet.
Punten doen. Goed, bij de Raad van Maatschappelijk Welzijn komen we eerst aan de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met VetAsyl, voor ons LOI. Zijn er daarover vragen? Wie is voor?
Ja.
Ah, oei, sorry.
Ja, ik had nog graag een opmerking daarover. Die beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst VetAsyl zouden wij ons graag onthouden. Want ik denk dat wij als lokale overheid wel mogen bijdragen voor de zwakkeren om zich te integreren in de maatschappij. En LOI's kunnen zeker nuttig zijn voor de opvang van zwakke, kwetsbare profielen, zoals bijvoorbeeld alleenstaande moeders met kinderen. Zij kunnen dan op een meer geïntegreerde manier benaderd worden. We vinden dat dus heel spijtig. Maar wat ik daar wel verder over las, en dat interesseerde me wel bijzonder, dat was, Aarschot draagt echter op een andere manier bij aan opvang en integratie van vluchtelingen door samenwerking met de VZW bij ons thuis. En dan zou ik vandaag graag eens weten hoe dat jullie dat zien in de toekomst. Er wordt dus verwezen naar die samenwerking met de VZW bij ons thuis. En de VZW doet dus al jaren, dat weten we allemaal, aan noodopvang voor het OCMW. Dat is dagopvang, maar dat is ook soms 's nachts. 'S nachts worden wij door de politie soms opgebeld voor noodopvang, omdat het OCMW 's nachts of 's avonds niet beschikbaar is. En de korpschef kan dat getuigen, dat wij als voorzitter of ondervoorzitter soms opgebeld worden voor noodopvang. Dat kan over een dakloze gaan, maar dat kan ook gaan over een moeder bijvoorbeeld, een alleenstaande moeder met 3 kinderen hebben we zelf meegemaakt. Nu, de VZW die ontvangt, want er staat ergens financiële steun en zo, de VZW ontvangt sporadisch een steun van de Welzijnsraad, dat klopt, absoluut. En als zij een project indienen, dan krijgen zij soms ook wel steun voor een event, zoals bijvoorbeeld Palestina-dag, dat klopt ook. Maar nu is mijn vraag, de VZW is een heel grote steun voor het bijzonder comité. Mensen kunnen dat bevestigen. En mijn vraag is dan, wordt er een structurele steun opgenomen in het meerjarenplan? Zeker als die LOI's ook wegvallen. Ik heb wel gezien dat ze als doorgangswoning gaan gebruikt worden. Maar daar is echt wel nood aan. Is er ook iets financieel haalbaar voor die toch wel uitstekende VZW bij ons thuis? Dat is mijn vraag.
Dank u wel, Gerda. Ja, Sjil.
Dat de volledige LOI-werking in Aarschot wordt geschorst door VetAsyl zelf, gezien de plannen in het federaal bestuursakkoord. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat wij dat hier lokaal ook gaan afbouwen, omdat investeren in een hernieuwde uitbouw van het LOI en de werklast dat daarmee gepaard gaat voor onze werknemers, dat is eigenlijk, dat staat niet meer in verhouding met het resultaat gezien die wijzigingen die VetAsyl heeft doorgevoerd. Maar zoals je zelf zegt, werkt Aarschot heel hard samen met onder andere VZW bij ons thuis. Op dit moment hebben wij nog niet met hen samengezeten om een financiële tussenkomst op te nemen.
Ik zag dat hier staan, hè. Aarschot draagt echter op een andere manier bij aan opvang en integratie van vluchtelingen door samenwerking met de VZW bij ons thuis.
Ja.
Allee.
Samenwerking met de VZW bij ons thuis en door financiële, administratieve en psychosociale ondersteuning van nieuwkomers die zich vestigen op ons grondgebied. Maar dat is geen financiële steun aan VZW bij ons thuis. Dat staat daar niet, hè.
Dat heb ik ook gelezen, maar de VZW, en dat wou ik net zeggen, vangt toch wel ontzettend veel mensen op die ook niet terecht kunnen bij het OCMW of zo. Hè? Allee, dat wil ik toch nog wel eens even duiden.
Gerda, daar gebeuren zeker, en dat is ook wat je leest, hè, hele waardevolle dingen. Ik ben daar ook al eens op bezoek geweest. Ik vind dat ook mooi dat dat van onderuit groeit. Maar hier moet je twee dingen denk ik apart zien. De financiële steun is OC&W-steun, leefloonsteun, die wij als het bijzonder comité dat toekent ook moeten toekennen. Dat is één. Dus wij ondersteunen wel degelijk nog mensen. Alleen gebeurt dat niet meer via de lokale opvanginitiatieven. Die lokale opvanginitiatieven waren een initiatief van de federale regering in het verleden. Om, ik denk dat wij er een zevental hadden, 7 of 8, zoiets zal het ongeveer geweest zijn, pak mij niet op het getal. Die zijn nooit volledig ingevuld, maar er is aanvraag gebeurd voor een deel op het moment dat er grote opvangcrisissen waren. Je hebt dan twee manieren om dat te doen. Je kan naar grote asielcentra gaan, dat hebben wij in Aarschot niet. Ik ben daar ook geen vragende partij voor. Of je kan kleinschalig in opvang doen. En die kleinschalige opvang is de manier waarop er in het verleden is gekozen. Nu is er vanuit de federale overheid beslist om het aantal, de instroom, te proberen te doen dalen. Hè, en daarin worden die lokale opvanginitiatieven afgebouwd. Dat wil niet zeggen dat als hier mensen komen die nood hebben en die steun nodig hebben, dat wij die niet zullen helpen. Daar dient een OC&W voor en dat zullen we uiteraard ook doen. Daarnaast heb je de VZW bij ons thuis. De schepen geeft terecht aan, daar is op dit moment geen structurele financiering voor voorzien. Als jij spreekt in naam van de VZW, dan zullen we een afspraak maken. Maar als zij dat willen, moeten zij een afspraak maken. Dat gaan we hier, zo ga je niet met centen om, we gaan hier niet beslissen over structurele financiering. Dus dat zijn twee aparte dingen. Er is in Aarschot een VZW-werking, dat is één. Er is daarnaast financiële steun aan individuen, dat is het tweede. En er is ten derde de beslissing van de federale regering waar jullie in zitten en in het verleden de staatssecretaris leverde om dit af te bouwen. Ja, uw partij toch, denk ik, hè? Allee.
Nee, maar ik zou er nooit over begonnen zijn hier, maar het staat hier, het staat hier. En dat trof mij. En toen dacht ik, oh, ik ga eens, want het staat hier, de samenwerking met. En daarom dacht ik, het is de moment om eens te vragen, hoe zit het in elkaar? Ja. Nee, dat heb ik ook gelezen, maar de VZW vangt wel heel veel mensen op, hè. En als de LOI's ook nu weggaan en zo, let op bij mensen. Ik wil dat toch wel eventjes hier, het staat er dat er samenwerking is. Allee. Ja. Ja. Want ik ga je niet uit persoonlijke titel, maar het is omdat het hier stond, dacht ik, nu ga ik daar, allee, ik vond dat toch wel heel interessant. En ik vind dat heel goed dat dat daar staat. Ik vind dat heel goed dat er een samenwerking is, hè. Maar misschien kan daar ook eens aan gedacht worden aan een financieel plaatje dan.
Ja, dat is toch wat de mevrouw de burgemeester net ook heeft toegelicht. En als zij die steun wensen, dat ze dan een afspraak maken met ons. En dan kunnen we daarover praten.
Ik neem dit mee. Dat is goed, hè? Allee. Maar het staat hier wel, hè, mensen. Ik wil dat toch nog eens benadrukken. Samenwerking. Daar staat niet financiële samenwerking, maar het is toch al, kom, bij jullie om mee te nemen. En we zullen zeker, ik zal dat zeker aan de voorzitter melden. Ja.
Mag ik daar nog eventjes op tussenkomen? Er zijn gelukkig heel wat initiatieven in Aarschot die ook los van wat dat het OC&W en het bijzondere comité zelf doet en wat haar wettelijke opdracht is, die ook zorgen voor de mensen die heel erg veel nodig hebben. Hè. Ik denk aan initiatieven rond kledij die ter beschikking gesteld wordt, speelgoed dat ter beschikking gesteld wordt. In dit geval heeft de VZW bij ons thuis een hele specifieke taak. Die hebben het namelijk, die werken voornamelijk met mensen van andere origine die ons land binnenkomen. De andere organisaties werken ruimer, ook naar mensen van Aarschot die sinds jaar en dag in Aarschot wonen en die noden hebben. Wij werken als stad met heel wat organisaties samen. En zeker voor wat betreft nieuwkomers, ja, is dat een inspanning die langs heel veel kanten tegelijk moet komen. Ik denk dat het misverstand dat hier bestaat te maken heeft met het feit dat de financiële steun rechtstreeks aan mensen gegeven wordt die daar recht op hebben. En dat is een beoordeling van het bijzonder comité. En dat is gewoon een toepassing van de wetgeving. En dat daarnaast op menselijk en laten we zeggen buddies, begeleiding, hoe vind je je weg in Aarschot, de VZW een hele bijzondere rol speelt in onze stad. Maar ik hou er niet van om in een gemeenteraad par persoon interposé, zeggen ze in het mooi Frans, daarover te spreken. Als er vragen zijn, dan staat de deur open en dan zullen we het bekijken. Maar ik zeg er wel bij, we doen dat samen met onze maatschappelijk werkers. Dat zijn de mensen die in eerste instantie op het terrein staan en op wie ook de komende jaren wel wat druk zal liggen. Ik moet u het verhaal van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd niet vertellen. Wij gaan dus ook onze eigen maatschappelijke dienst versterken. Opnieuw, ik verwijs naar wat er volgende maand op tafel zal liggen, maar het is dus met andere woorden niet omdat we de LOI's hier stopzetten, dat is trouwens op aangeven van de dienst zelf, dat we niet gaan werken met mensen die het nodig hebben. Wij gaan ervoor kiezen om onze dienst maatschappelijk werk te versterken. Dat is een keuze. Ja? En als de VZW daar een rol in kan spelen, zullen wij kijken welke rol die er te spelen heeft. Maar het zou al te gemakkelijk zijn dat op de gemeenteraad de vraag gesteld wordt van geld en dat wij onze zak open trekken en geld geven. Ik weet dat je dat niet bedoelt. Ik weet dat je dat niet bedoelt. Maar dat kan ook niet een indruk zijn langs onze kant. Goed?
Ja, Thomas.
Ja, ik wou kort even tussenkomen. Toch ook, want er zijn inderdaad denk ik twee dingen die door elkaar lopen. En natuurlijk is de context zo. Er zit een bovenlokale context aan, dat valt niet te ontkennen, denk ik. Waarbij dat, en ik breek mijn mond daar niet over op, want ik kan hier een hele discussie daarover aangaan. Waarin dat er een soort van gecreëerde opvangcrisis ook is door het feit dat de opvanginitiatieven worden afgebouwd. Waarvan dat de afbouw van die lokale opvanginitiatieven een voorbeeld is, denk ik. Natuurlijk ontslaat ons dan niet als gemeente van onze rol om toch mensen die op straat leven zoveel mogelijk proberen te helpen. En heel specifiek, uiteraard speelt het proces via het bijzonder comité een rol in het toekennen van financiële steun, maar in het zorgen dat mensen effectief een bed hebben en niet op de straat hoeven te slapen. Daar waren die lokale opvanginitiatieven alvast voor mensen die asiel aanvroegen wel een oplossing. En daar biedt effectief VZW bij ons thuis ook verder dan alleen buddies en advies en rijles ook zij vullen daar ook een grote nood in. Er slapen mensen in Aarschot in leegstaande kamers bij mensen thuis. Fantastische mensen, vind ik, die dat volledig uit de goedheid van hun hart opzetten, waaronder denk ik Gerda het ook al gedaan heeft. Ik denk in die zin is het ergens ook wel. Ik begrijp dat de context ruimer is dan alleen Aarschot. Hè, en ik begrijp dat dit kadert in een hogere overheid die zegt van kijk, we ondersteunen dat soort initiatieven niet meer. Maar dat moet, ik denk dat wij als lokale overheid er wel over blijvend moeten waken dat er geen mensen op straat terechtkomen. En in die zin begrijp ik ook ergens de ergernis van een beetje van Gerda dat daar zo verwoord staat. Hè, die samenwerking met bij ons thuis, omdat dat voor een deel ook ergens een overheidstaak is. Waarvan nu, van de hogere overheid, dat ligt niet in onze handen, gezegd wordt van we ondersteunen dat niet. Maar de facto komt dat nu wel terecht bij vrijwilligers eigenlijk, die het toch een essentiële taak op zich gaan nemen. Dus ik zou toch willen kijken, en dat is niet over een bepaalde som of een bepaalde steun, hè, maar ik zou toch willen kijken in hoeverre dat wij als stad ook niet kunnen tegemoetkomen aan de nood die nu gecreëerd wordt door de beslissing van de hogere overheid. Met bij ons thuis, zelf eigen initiatieven, kijken waar de noden liggen en hoe dat we daar als gemeente op kunnen inspelen.
Thomas, ik denk dat op dit punt, en dat zal je niet verbazen, onze meningen wel een stukje uit elkaar gaan liggen. Niet op het menselijke, want die appreciatie voor mensen die dat doen, die is er, maar wel op het structurele. En ik verwijs nog eens naar het feit dat je sowieso de migratiecrisis niet op lokaal niveau opgevangen krijgt. Wij moeten natuurlijk menselijk gezien doen wat we kunnen. De korpschef is hier, onze mensen zijn hier. Ik kan u zeggen dat in heel veel gevallen, of het nu gaat over een noodsituatie met een brand waar dan mensen op straat komen te staan, of een situatie waar dat we ineens iemand hebben die niks heeft, dat wij altijd proberen helpen. Maar wij proberen dat wel structureel op gang te zetten. Hè, en niet, bij wijze van spreken, het dak dat lekt en over alle potten onder te zetten. Wat de federale overheid probeert te doen, en het is echt de wereld op zijn kop dat ik het moet verdedigen, want ik zit er niet in, maar wat de federale overheid probeert te doen, is zeggen, we willen dat de overvloed aan asielzoekers die in ons land opvang vragen, dat die beter in de rest van Europa gespreid worden en wil om die reden de regelgeving solidair maken met de rest van Europa. Zodanig dat niet, ja, alles naar België gezogen wordt. Natuurlijk gaan wij als gemeente ons deel proberen doen, maar wat je van ons niet kunt vragen, is dat wij gaan opstoppen wat de federale regering niet doet. Dat gaan we niet doen, dat is alles. En als de federale regering zegt, vroeger betaalden wij LOI's, en nu betalen wij die niet meer, want we willen de instroom aan migranten willen we afbouwen, dan gaan wij niet zeggen, de Aarschotse belastingbetaler zal het dan wel allemaal betalen. Dat gaan we niet doen, dat is heel duidelijk. We gaan wel proberen, en dat zeg ik er meteen bij, als mensen nood hebben aan een menswaardig bestaan, van waar ze ook komen, als ze in aanmerking komen voor steun, krijgen ze steun. Dat is wat daar staat. En uiteraard staat het iedereen in de samenleving vrij om medemens te helpen. Dat mag gelukkig ook nog. Maar als overheid gaan we wel een beleid voeren dat in lijn ligt van wat de hogere overheden doen. En dat zeg ik zelfs met mijn petje van oppositie op. En dat zal jij waarschijnlijk anders zeggen, maar dat mag ook in een samenleving.
Oké, goed. De argumenten zijn uitgewisseld, denk ik. We moeten daar nog over stemmen. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, dank u wel. De andere fracties onthouden zich. Dan hebben we hier ook het punt van de collectieve hospitalisatieverzekering. Hetgeen dat we ook al bij de gemeenteraad gehad hebben. Overheidsopdracht door de gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem goedgekeurd. En dan hebben we hier ook de vaststelling van de compensatieregeling voor het OCMW-personeel van de feestdagen die in het jaar 2026 samenvallen met een feestdag. Wie is voor? Ja, dankjewel. En dan hebben we hier ook nog de twee vergaderingen. IGO, Algemene Vergadering 1912. Daar is het mandaat voor Els Wouters. Wie is voor? Ja, dankjewel. Unaniem goedgekeurd. En dan Creat Services, Algemene Vergadering 1612. Daar is het mandaat voor Stefan Kalster en de plaatsvervanger Kurt Lemmes. Wie is voor? Ja, dankjewel. En dan zijn we tot het einde van de publieke vergadering gekomen. Dankjewel. Dan mogen we de livestream uitzetten. En dan hebben wij nog één puntje dat we in een besloten vergadering zullen behandelen. Dank u wel allemaal.
Dank u wel.
Ja.
Goed gewerkt.